Gemeente, we willen deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik waar liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in s bozen tent. We noemden u Psalm 84, vers 5. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het boek der psalmen en daarvan psalm 45. Maar vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 12, waarboven staat van de schepping aller dingen en met name der engelen. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, wanneer het hem heeft goed gedacht, aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante, en onderscheidene ambten gevende, om zijn schepper te dienen, dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert, naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht om de mens te dienen, ten einde de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, van welke sommigen van die uitnemendheid in de welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn, en de andere door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn al zo verdorven, dat zij vijanden Gods en alles goed zijn, naar al hun vermogen als moordenaars loerende op de kerk en een ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen. En zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hierin de dwaling der Sadduceeën, welke logenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwaling der Manicheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Lezen we nu Psalm 45. Een onderwijzing, een lied der liefden, voor een opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Schosjanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijd voorspoediglijk in uw heerlijkheid, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie, uit de elpenbenen paleizen van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand, in het fijnste goud van Ophir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot een koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des koningspaleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken, van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos.
Gemeente, zingen wij verder van Psalm 133 en daarvan het eerste vers. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt gedoofd. Het is als de zalf op z'n hoge priesters hoofd, de zalf waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt. Psalm 133, vers 1.
Thank you.
Gemeente, vanavond willen wij met de hulp des Heren u een preek lezen, een catechismusverklaring van wijlen dominee A. Moerkerken. De stof van onze overdenking kunt u vinden in zondag 12 van onze Heidelbergse catechismus, waar we lezen vraag en antwoord 31 en 32. Vraag 31. Waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag 32. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? En het antwoord: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam beleide en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Zingen we nu verder tot voortzetting onze collectezang, Psalm 45, vers 4 en vers 6. Psalm 45, vers 4. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugdezalf, meer dan uw meegenoten, omdat uw ziel de goddeloosheid haat en het recht bemint, uw vorstelijk rijksgewaad u toegevoerd uit elpenbenen hoven, vol edele geur doet elk uw hoogheid loven. Hoe ruikt de mirre en cassie, wijd en zijt en de aloë, wier geur uw ziel verblijdt. En wat er verder volgt in het zesde vers, Psalm 45, vers 4. En vers 6, en in de tussentijd zal er worden gecollecteerd. De derde rondgang is bestemd voor de emerituskas. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefden, zondag 12, zoals we die zojuist hebben voorgelezen, bepaalt ons bij Christus en zijn lidmaten. Wij willen letten op in de eerste plaats de gezalfde van God, in de tweede plaats de gezalfden van Christus. Dus het thema van de preek is Christus en zijn lidmaten. In de eerste plaats de gezalfde van God. En in de tweede plaats de gezalfden van Christus. Zien we dan nu in de eerste plaats de gezalfde van God. Slechts één woord uit de 12 artikelen vraagt onze aandacht. Namelijk het woord Christus. We lezen in het tweede artikel en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. De onderwijzer spreekt hier nog steeds over de namen van de middelaar. Straks zal hij gaan spreken over zijn naturen. Eerst Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Daarna ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. De vorige keer stonden we stil bij de naam Jezus. Dat was de persoonsnaam van de middelaar. Na hem mag niemand zich met die naam noemen. Wij mogen onszelf of onze kinderen dus zo niet noemen. De Jezuïeten hebben dat wel gedaan. Waarom mogen wij onszelf met deze naam niet noemen? We mogen toch ook christenen genoemd worden? Waarom mogen Gods kinderen wel naar de naam van Christus worden genoemd? En waarom mogen zij niet naar de naam van Jezus worden genoemd? Hoe komt dat? Dat komt omdat de naam Jezus de eigen naam van de middelaar is. Dat is zijn persoonsnaam. De naam Christus is zijn ambtsnaam. Alleen hij heeft waargemaakt dat hij Jezus de zaligmaker is. De apostel zegt in Handelingen 4, en de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Hij alleen is zaligmaker. De naam Christus ziet op zijn ambtsnaam. Dat ziet op de zalving waarmee hij gezalfd is. Gods kinderen worden ook met diezelfde geest die zonder mate op hem was, gezalfd. Daar worden ook zij mee bediend. Het woord Christus is een Grieks woord. Het betekent gezalfde. Waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? Hij moest gezalfd worden door zijn vader. Die zalving ziet op de ambten die hij bekleedt. In het Oude Testament werd men gezalfd tot profeet, tot priester en tot koning. Die drie ambten zijn verenigd in de persoon Christus. Hij is ambtsdrager. Hij moest niet alleen Jezus zaligmaker heten, hij moest ook Christus gezalfde zijn. Waarom moest hij gezalfde zijn? Waarom moest hij gezalfd worden tot profeet, priester en koning? Omdat de eerste Adam in het paradijs ook profeet, priester en koning was. Toen de Heere de mens op aarde stelde, was Adam bekwaam om profeet te zijn. Zijn mond vloeide dagelijks over van Gods eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Adam was ook priester, niet dat hij dieren offerde, dat hoefde toen niet. Maar Adam mocht zichzelf dagelijks tot een levend dankoffer offeren. Zijn leven was Goden gewijd. Adam was ook koning. Hij droeg een kroon der eer om over de schepping Gods te waken. Hij moest de aarde bouwen en bewaren, zoals in de eerste hoofdstukken van Genesis lezen. In de staat der rechtheid was de mens als profeet met de geest Gods bedeeld. Als priester offerde hij zich elke dag als een levend offer Goden. Als koning droeg hij de eerkroon en regeerde hij over het geschapene. Maar Adam heeft zijn ambten door de zonde verloren. Die mond van Adam en van ons, die in de staat der rechtheid niet anders kon dan goed van God spreken, die mond is een open graf geworden. Op onze lippen is slangenvenijn gekomen. Wij offeren onszelf goden niet meer op, maar we hebben onszelf als een slachtoffer voor de duivel en de zonde bereid. Wij zijn geen koningen meer, maar wij strijden tegen God en zijn gezalfde. De Heere wist dat dit gebeuren zou. De zonde heeft God niet verrast of overvallen. Daarom, voor de eerste Adam er was, was de tweede Adam er al. De tweede Adam is van eeuwigheid gezalfd. Tot profeet, tot priester en tot koning. Opdat door zijn geest een verloren zondaarsvolk weer herschapen zou worden tot ambtsdrager. Zoals het ook in zondag 12 beschreven wordt. Christus is gezalfd. Wanneer is dat gebeurd? Wat lezen we ervan in de Bijbel? We lezen dat Maria van Bethanië in Johannes 12 hem zalfde met kostelijke nardes als een voorbereiding voor zijn begrafenis. Is dat de zalving van Christus waar we het nu over hebben? Wordt hij daarom gezalfde genoemd, omdat hij door een mens gezalfd is? Nee. We lezen in het antwoord op vraag 31 dat hij door God de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd is. In Spreuken 8 lezen we, ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van de aanvang, van de oudheden der aarde aan. Christus is gezalfd door zijn Vader. Hij is gezalfd niet met olie, niet met zuivere nardes, maar met de Heilige Geest, en dat zonder mate. U begrijpt wel dat het woord zalving hier beeldspraak is. Die zalving met olie gebeurt. Die zalving van Christus die plaatsgevonden heeft in de stilte van de eeuwige vrederaad is niet met olie gebeurd en niet met handen, maar die zalving is slechts een beeld van zijn verordinering tot het ambt en van zijn bekwaammaking tot het middelaarsambt. Hij is tot ambt van profeet, priester en koning verordineerd, omdat hij van God de Vader verordineerd is. Verordineerd, wat betekent dat? Dat betekent uitverkoren. Hij is uitverkoren om profeet te zijn, uitverkoren om priester te zijn en uitverkoren om koning te zijn. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Toen Samuel de opdracht kreeg een van de 8 zonen van Isaï te gaan zalven, wist hij vooraf niet wie hij zalven moest. Hij stond daar te wachten met die onbreekbare hoorn in zijn hand in het huis van Isaï in Bethlehem. Eén voor één gingen de jongens van Isaï voorbij. Samuel heeft 7 keer gedacht dat dit degene was die gezalfd moest worden. Maar hij heeft het niet gewaagd om er één te zalven die God niet verkoren had. Totdat die jongen achter de schapen vandaan kwam, roodachtig en schoon van aanzien. Toen zei de stem Gods in zijn ziel, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen heeft Samuel de hoorn genomen en de kostelijke zalf op Davids hoofd uitgegoten. In die zalving van David lag deze boodschap. God heeft u uitverkoren, niet als kind. Dat mocht David door genade al eerder weten. David werd uitverkoren tot koning. Niet dat David toen gelijk koning was. U weet wel dat daar nog jaren overheen gegaan zijn. Maar die zalving in het huis van zijn vader duidde erop dat hij uitverkoren verordineerd was tot koning van Gods wegen. We lezen dat de geest des Heeren over hem kwam, zodra de olie over zijn hoofd en kleren naar beneden liep. David kon wel een leeuw en een beer doodslaan. David had wel verstand om schaapherder te zijn. Maar de Heere moest zijn handen nog leren ten strijde, zoals we lezen in Psalm 18. David was nog niet bekwaam om koning te zijn over het volk van God. Maar zodra hij gezalfd werd met de olie, gaf de Heere hem ook de Heilige Geest en bekwaamde hij hem tot zijn ambt. Zo is ook Christus gezalfd. Hij werd uitverkoren door de Vader en bekwaam gemaakt tot zijn drie ambten. Dat is zijn zalving. Daarom wordt hij Christus genaamd. Hij was door de Vader uitverkoren. God heeft voor hem gezorgd. God heeft die held verkoren tot Israëls hulp. Er was niemand in de hemel en op de aarde die aan deze opdracht voldoen kon. Maar God heeft hem uitverkoren. God heeft ervoor gezorgd. Hij is door de Vader verordineerd tot ambtsdrager, naar zijn beide naturen, als God en als mens. Hij is door de Heilige Geest bekwaamd. Moest Christus dan bekwaam gemaakt worden? Dat hoefde toch niet? Christus was toch bekwaam om profeet, priester en koning te zijn? Ja, naar zijn goddelijke natuur was hij dat zeker. Naar zijn goddelijke natuur behoefde hij niet bekwaam gemaakt te worden. Maar als mens had hij bekwaammaking nodig. Die bekwaammaking is begonnen in de schoot van de maagd Maria. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Toen is de bekwaammaking begonnen. Dat heeft 30 jaar geduurd. We lezen, en Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Toen hij bij de Jordaan kwam, bij Bet Abara, op zijn 30ste jaar, stond Johannes daar om hem te dopen. Daar kreeg de bekwaammaking haar hoogtepunt. De Vader zei, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Toen de Zoon van God gedoopt werd in het water, gingen de hemelen open en daalde de Heilige Geest op hem neer, in lichamelijke gedaante gelijk een duif. Toen was de bekwaammaking voltooid. Daar was hij ook naar zijn menselijke natuur bekwaam, omdat hij de Heilige Geest niet met mate ontvangen had. Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd. Waartoe is hij gezalfd? Tot onze hoogste profeet en leraar. Let u eens op de bijvoeglijke naamwoorden in dit antwoord. Die zijn van zo grote betekenis. Bij profeet en leraar staat het woord hoogste. Bij zijn priesterlijk ambt staat er tot onze enige hoge priester. En bij zijn koninklijk ambt zien we het woord eeuwige koning. Hij is van God de Vader gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Waarom staat hier niet tot onze enige profeet en leraar? Omdat het de Heere goed gedacht heeft, ook na zijn hemelvaart zijn kerk te onderwijzen door aardse herders en leraars. Zo oefent hij zijn profetisch ambt nog altijd uit. Maar waarom is het woord enige toegevoegd bij het priesterlijk ambt? Omdat niemand na zijn hemelvaart nog priester heten mag. Rome heeft wel priesters, maar de schrift leert ons dat er maar één priester is, die in eeuwigheid met één offerande volmaakt heeft degene die geheiligd worden. Hij is profeet. Het is een van de grootste woorden van Mozes geweest in de woestijn, toen hij in de velden van Moab zei, wat we lezen in Deuteronomium 18, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Wat is zijn werk als profeet? Jongens en meisjes, wat deden de profeten onder het Oude Testament? Denk eens aan Elia en Elisa. Denk eens aan de 4 grote en de 12 kleine profeten. Wat deden die mensen? Die maakten de wil en de raad van God bekend. Zo lezen we ook in antwoord 31 dat die hoogste profeet en leraar ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. Als hier staat dat de Heere Jezus de verborgen raad Gods openbaart, moeten we hierbij niet denken aan het besluit van Gods uitverkiezing bijvoorbeeld. Het is niet zo dat de Heere Jezus in zijn profetische bediening ons wil leren wie uitverkoren is en wie niet. Er zijn in de raad Gods dingen die blijven behoren tot de verborgen dingen, die voor de Heere, onze God, zijn. Maar als hier staat dat hij heeft geopenbaard de verborgen raad Gods, dan staat er zo achter van onze verlossing. Dus niet van onze uitverkiezing of de raad van Gods besluiten in zijn geheel, maar van onze verlossing, zoveel als nodig is om zalig te kunnen worden. Die raad Gods was ons verborgen. Toen wij ons in het paradijs van God hebben losgescheurd, is de verlossing voor ons van de zijde van de mens onmogelijk geworden. Geen sterveling kon meer verlossing aanbrengen. Die raad Gods is verborgen. Maar nu gaat hij als profeet die verborgen raad Gods openbaren. Zal ik u eenvoudig zeggen waar dat in bestaat? Hij gaat ons leren wie God is. Hij gaat ons leren wie wij zijn. En hij gaat ons leren wie Christus is. Johannes Calvijn zegt in zijn institutie op de allereerste bladzij dat nagenoeg de hele inhoud van onze godsdienst is samen te vatten in deze twee zaken. De kennis van God en de kennis van onszelf. Daar hebt u de verborgen raad Gods van onze verlossing. Wat lezen we in Johannes 1? Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vader is, die heeft hem ons verklaard. Daar hebt u zijn profetisch werk. Hij gaat zijn arme volk op aarde kennis geven van God. Hij zegt, niemand weet wie de zoon is dan de vader. En wie de vader is dan de zoon, en die het de zoon zal willen openbaren. Op een andere plaats zegt hij, ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Hij gaat Gods kennis geven, maar ook zelfkennis. Denk aan de Samaritaanse vrouw die bij de Jacobsbron kwam om water te putten. Lees het maar eens na voor uzelf in Johannes 4, hoe hij als profeet haar gaat leren wat ze gedaan heeft. Als ze in de stad komt, is het haar getuigenis. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Hij maakt zichzelf bekend als profeet en leert de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk. Wat doet hij als priester? Er staat zo tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Hij is gezalfd tot priester. Denk aan Psalm 110, waar we dat wondere woord lezen. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hij is dus geen priester naar de orde van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Wat wil dat zeggen? We lezen van Melchizedek dat hij zonder vader, zonder moeder en zonder geslachtsrekening was. Natuurlijk had hij wel een vader en een moeder, maar wij lezen daar in Gods woord niets van. Zijn geslachtsregister is ons onbekend. Ineens is hij er, in Genesis 14. We lezen ook niet dat Melchizedek zonen had die priester waren. Wat we wel van hem lezen is dat hij koning van Salem, dat is Jeruzalem, was en priester des Allerhoogsten Gods. Dat wil zeggen dat hij priester was krachtens Gods verkiezing. Niet omdat zijn vader priester was of zijn grootvader, maar omdat God hem daartoe verkoren had. Hij was alleen priester. Hij was eeuwig priester. Zo is ook Christus naar de ordening van Melchizedek een enig priester, een enig hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. Drie dingen deden de priesters onder het oude verbond. Ze begonnen de dag met offeren. Verder deden ze hun gebeden en ze zegenden. Twee zaken worden ook hier genoemd, namelijk offeren en bidden. Hier wordt gewezen op het offer die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. In hem liepen al de offers van het Oude Testament uit. Hij is het brandoffer en het schuldoffer, het zondoffer en het dankoffer in één persoon. Hij is priester, altaar en offerlam in één persoon. Hij heeft zijn kerk verlost met dat enig zoenoffer van zijn dierbare lichaam. O, dat offer dat hij gebracht heeft op Golgotha's heuvel. Daar hangt hij als priester aan het vloekhout des kruises. Hij bracht naar zichzelf. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt, ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Zijn priesterlijk werk gaat nog altijd door. Niet het offer, dat is gebracht. Maar zijn priesterlijke voorbidding gaat altijd door. Paulus roept ervan uit in Romeinen 8. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Christus zit nu de rechterhand Gods. De priesters in het Oude Testament mochten nooit zitten. Zolang ze in de tempel waren, moesten ze staan. Dat betekent dat hun werk nooit af was. Nooit mochten ze gaan zitten in de tempel. Maar Christus zit de rechterhand Gods. Hij zit daar niet zonder arbeid, maar hij bidt. De catechismus zegt, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Dat is een gedurig werk. Elke dag en elke nacht heft hij zijn doorboorde handen op tot zijn Vader. Op zijn schouders draagt hij de 12 namen van de stammen Israëls. Hij draagt die kerk in de hemel, zodat ze nooit meer zal vallen. Op zijn gezegende borst prijken de edelstenen met de namen van zijn kerk. Daar zit hij nu, met zijn efod, voor de Vader. We lezen van Aaron dat de borstlap nooit van de efod gescheiden mocht worden. Zo legt ook Christus zijn borstlap nooit af. Met andere woorden, hij draagt zijn kerk altijd op het hart. Hij stelt zijn middelaarswerk gedurig voor aan zijn Vader. Als de kerk hier op aarde in de zonde struikelt en de Heere vergeet dagen zonder getal, als ze omzwerven buiten God wanneer ze met Petrus betuigen dat ze de Heere niet kennen, dan bidt hij voor hen. Als zij evenals Saulus van Tarsen dreiging en moord blazen tegen de discipelen des Heeren, als Gods kinderen zo nameloos ver bij God vandaan kunnen zwerven, dan zegt hij, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. O volk van God, er gaat geen ogenblik voorbij of hij stelt uw zaak de Vader voor. Ook als u 's nachts ligt te slapen, ook als u niet aan God denkt, als u verachterd bent in de genade. Ik zeg dit niet om een verkeerde rust te geven, maar het behoud van de kerk ligt daarin dat Christus gedurig tussentreedt bij de Vader. Hij zal nooit zijn handen laten zakken. Die handen blijven opgeheven. Hij blijft hen dragen, al 20 eeuwen. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Als dit gebed ten volle verhoord zal zijn, zal Christus zijn handen laten zinken. Dan zal hij zijn Vader gaan danken voor de verlossing van zijn kerk. Als priester bidt hij niet alleen, hij zegent zijn kerk ook met alle geestelijke zegeningen. Dat is ook een werk dat doorgaat. Die zegen komt de kerk toe uit zijn doorboorde handen. In die zegen ligt alles wat u hier in dit leven wedervaart. Niet alleen voorspoed, maar ook uw kruis. De doorn in het vlees, de tegenheden die God u toezendt. Leed en vreugde, het hoort alles bij zijn priesterlijke zegen. Maar hij is ook hun koning. We lezen, en tot onze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Wat is het een gebeurtenis als er een koning gekroond wordt? Maar wat zal het geweest zijn toen deze koning gezalfd is? Wat zal het geweest zijn Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid, zo zegt de Vader in Psalm 2. Hij is de koning van de kerk, een wonderlijke koning, zachtmoedig, rijdend op het veulen van een ezelin. Zo heeft hij zijn intocht in Jeruzalem gedaan. Als koning vergadert hij zijn kerk. Als koning roept hij degene die de zijnen zijn, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zijn koninklijke macht oefent hij uit als hij een zondaar bekeert. Hij doet dat niet hard. Hij doet dat met koorden der liefde, met mensenzelen. Weet u hoe deze koning zijn ambt uitoefent wanneer hij een onbekeerd mens tot zich trekt? De dichter van Psalm 72 zingt ervan: dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht. Hij zal een zeer gewillig volk hebben op de dag van zijn heerkracht. Hij is koning. Hierdoor de Bres zegt in zijn geloofsbelijdenis dat hij een groot koning is, die zonder onderdanen nooit wezen zal. Deze koning regeert zijn volk door woord en geest. Dat zijn de koninklijke scepters waarmee hij zijn kerk leidt, onderwijst en voorgaat in de woestijn van dit leven. Daarmee spijzigt en laaft hij hen. Deze koning beschut en behoudt ons bij de verworven verlossing. Dat is zijn koninklijk ambt. Dat ambt oefent hij niet alleen uit wanneer hij een mens bekeert. O zeker, dan worden we iets gewaar van zijn koninklijke heerlijkheid. Denk aan Saulus van Tarsen, hoe hij neervalt voor de poorten van Damascus. Maar Christus oefent dat koninklijk ambt in heel het verdere leven van zijn volk uit, door hen te beschutten en te bewaren bij de verkregen verlossing. Als hij hen een ogenblik zou loslaten, waar zouden we dan zijn? Waar zou ik dan zijn? Waar zou u dan zijn, gemeente? Laten we maar niet groot van onszelf denken. Als God u loslaat, als God mij loslaat, dan ben ik in staat om mezelf van het leven te beroven. Dan ben ik in staat om me uit de genade te zondigen. O, dan zouden we van de genade staat vervallen. Maar hij bewaart zijn kerk bij de verkregen verlossing. Niet alleen in ogenblikken als het moeilijk is, maar hun leven lang draagt en bewaart hij zijn kinderen bij de verkregen verlossing. Denk erom dat er een strijd afkomt op deze koning en zijn onderdanen. Gods kinderen hebben een strijd te strijden. Zingen we daarvan uit Psalm 22, vers 11. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heere, en red mij van het gedier dat sterk van horen rondom mij heen en zwiert, mij staat naar het leven. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven. Ik zal uw lof mijn broederen vertellen. Ik heb in uw huis bij al mijn metgezellen dan prijzend stof. Wij noemden u Psalm 22, vers 11. Zien we nu in de tweede plaats de gezalfden van Christus. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Is dit niet een vraag die buiten de orde valt? De naam Christus staat wel in de 12 artikelen, maar de naam christen niet. Toch is het geen overbodige vraag. De onderwijzer komt een ogenblik op huisbezoek. Midden in de behandeling van de namen, de staten en de naturen van de middelaar, vraagt hij, maar waarom wordt gij een christen genaamd? We moeten goed lezen wat er gevraagd wordt. Er wordt niet gevraagd waarom Gods volk christenen genaamd wordt. De vraag is heel persoonlijk. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Die vraag komt tot u, tot mij, maar ook tot jullie, jongens en meisjes. Wij dragen allen de christennaam. Aanvankelijk werden Gods kinderen in het Nieuwe Testament geen christenen genoemd. Ze heten discipelen. Ze werden ook wel broeders genoemd. Maar in Antiochië lezen we dat de discipelen voor het eerst christenen genaamd werden. Deze benaming is waarschijnlijk oorspronkelijk als scheldwoord bedoeld. De mensen die het altijd over Christus hadden werden zo genoemd. Ze spraken van Christus, ze zongen van Christus, ze leken zelfs op Christus. Ze droegen zijn woord en prediking uit in de wereld. Honend werden deze mensen christenen genaamd. Toch is die scheldnaam een erenaam geworden voor de kerk. Mogen Gods kinderen wel zo genoemd worden? We mogen ons niet naar de naam Jezus noemen. Mogen mensen dan wel christenen genoemd worden? Ja, dat mag. Gods kinderen zijn lidmaten van Christus. Ons lichaam heeft ledematen. Wij hebben onze armen, we hebben onze handen, onze vingers, onze benen en voeten. Allemaal ledematen. Wanneer onder het Oude Testament iemand tot koning gezalfd werd, welk deel van het lichaam kreeg dan de meeste olie? Het hoofd natuurlijk. Psalm 133 zingt van de olie die op Aarons hoofd druipt, maar ook zijn baard en klederzoom doortrekt. Vanzelf kreeg het hoofd de meeste olie, maar de voeten kregen er ook wat van. Het hele lichaam van de gezalfde kreeg die olie. Welnu, daar hebt u het. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik, door het geloof, een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben. Wanneer de Heere in de wedergeboorte het geloof in het hart plant, verenigt dat geloof de zondaar met Christus en wordt hij een lid van zijn lichaam. Op het moment dat we in hem ingelijfd worden, druppelt er iets van het heilige hoofd van de middelaar af op het lid dat in hem is ingelijfd. Dan wordt dat lid zijn zalving deelachtig. Die mens mag een christen genaamd worden. Ik denk dat er vandaag de dag geen woord is dat zo mishandeld wordt als het woord christen en het woord christelijk. Het is eigenlijk om te huilen. Alles is christelijk. Dat is wat het woord christelijk in zo bitter discrediet gebracht heeft. Wat is die naam van Christus door het schandelijk misbruik van dat woord christelijk al menigmaal schade, hoon en laster aangedaan. Wat is een christen? Dat is iemand die een lidmaat van Christus is en die zijn zalving deelachtig is. Als zo'n mensenkind hem is ingelijfd, dan wordt zo'n zondaar ook herschapen tot profeet, tot priester en tot koning. Daar zien we weer die drie ambten. Opdat ik zijn naam beleide, het profetische ambt. Zijn naam moet beleden worden. Daar kunt u de christen aan herkennen. Ach, het schaamrood moest ons gezicht wel bedekken, opdat ik zijn naam beleide. De naam christenen en de ijdele praters hebben er geen enkele moeite mee om over Jezus te praten, terwijl ze niet weten wie hij is. Maar het ware volk van God gaat helaas zo vaak stemmeloos over de wereld. Wat zijn er niet in gelegenheden waar ze in hun hart voelen dat ze moeten spreken? Dat ze eigenlijk niet mogen zwijgen. Soms op gezelschappen van Gods kinderen. Soms in huiskamers als er uren gepraat wordt over dingen die geen nut hebben, dan zitten ze te zuchten. Dan voelen ze dat ze de plicht hebben om zijn naam te belijden en van hem te spreken, maar vaak durven ze niet. Dan durven ze niet voor hem uit te komen. O, wat gaan ze menigmaal veroordeeld naar huis. Andere keren spreken ze wel van hem. Dan mogen ze vertellen wat er in hun leven gebeurd is. Maar dan worden ze zo beschuldigd dat het niet tot Gods eer geweest is, maar tot hun eigen eer. Zijn naam belijden. De Heere Jezus heeft gezegd, en iegelijk dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader. Wanneer zou u die naam kunnen belijden, volk van God? Voelt u dat niet aan? Dat zal alleen kunnen als er iets van die oliedruppels van dat hoofd op u mogen vallen. Dan gaat het. Als u gezalfd en bediend mag worden, al was het maar met één druppeltje van die Heilige Geest, die op dat hoofd zonder mate is uitgestort, dan gaat het. Maar als ik moet gaan getuigen, als ik moet belijden, als ik van God moet gaan spreken, dan konden we maar beter zwijgen. Alleen als we zijn zalving deelachtig zijn, dan kan het. Gods kinderen worden herschapen tot priesters. Het werk van de oudtestamentische priesters bestond eigenlijk uit 3 onderdelen. Ze moesten offeren, bidden en zegenen. Ons troostboek gaat in dit antwoord alleen op het offeren in. Let wel, de priesters van het oude verbond moesten wel offeren, maar ze behoefden nooit zichzelf te offeren. Dat zou hij gaan doen. Die priester is naar de ordening van Melchizedek. De priesters naar de orde van Aaron moesten echter altijd dieren offeren, nooit zichzelf. Hoe staat dat nu met de christen? We lezen: en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Dat is het priesterschap. Gods kinderen moeten een levend dankoffer zijn. We moeten onze lichamen stellen tot een levende, Gode welbehagelijke offerande. Het welk is uw redelijke godsdienst, zo zegt Paulus in Romeinen 12. De Heere maakt zijn kinderen priesters. Hun offer bestaat in een levend dankoffer dat hem geofferd wordt. Bedenk het wel, ze behoeven zichzelf niet tot zondoffer of schuldoffer te offeren. Dat deed Christus voor hen. Hier wordt gesproken van een dankoffer. In het Oude Testament werd het dankoffer verbrand op het altaar van God. Zo zal het priesterschap van de kerk hierin bestaan, dat ze verbrand worden met al het hunne, en dat in het stervende leven een Gode welriekende reuk ontstaan mag. Hoewel de catechismus er dus niet over spreekt, willen we toch nog wijzen op de 2 andere onderdelen van het priesterlijk werk, bidden en zegenen. Een christen wordt een biddend mens, maar een christen wordt ook een zegen. Wat zegt de Heere ook weer tot Abraham? Wees een zegen. Gods kinderen worden ook koningen. Wat doet een koning? Heersen, hoor ik u zeggen. Regeren. Maar het is heel opmerkelijk dat hier in ons troostboek in de eerste plaats over strijden wordt gesproken. Waar bestaat hun koningschap in? Niet in het dragen van een kroon hier op aarde. Niet in het zitten op een troon. Hier op aarde zal dat koningschap van Gods kind bestaan in strijd. En met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. Dat is het koningschap van een christen. Bent u zo'n christen? Kom, zeg het eens eerlijk. Is het zo in uw leven? Wat zijn er veel christenen die gedoopt zijn in hun kinderjaren, die belijdenis deden toen ze 20 jaar waren en die nog nooit één keer in heel hun leven een goed woord van God hebben gezegd. In het gezin niet, op het werk niet, nee nooit en nergens. Zitten hier ook zulke mensen in de kerk? Jongens en meisjes, vaders en moeders, de meesten hier zijn gedoopt en hebben belijdenis gedaan. We dragen de christennaam. Mag ik u eens vragen of u ooit iets goeds van de Heere gezegd hebt? Hebt u zijn naam beleden? Hoe staat het met dat priesterschap om voor God te leven? Leven we van nature niet voor onszelf, voor onze eigen genoegens, voor onze eigen verlangens? Als God ons tot een priester maakt, gaat de brand in al het onze. Dan wordt het een levend dankoffer, hem geofferd. Hoe staat het met die vrije en goede conscientie? Als de mens alle zonden haat en vliet, dan mag de conscientie, dat is het geweten, vrij zijn. Dat gebeurt niet zo vaak in het leven, geliefden. Als we een vrije en goede conscientie mogen hebben, is er strijd in dit leven tegen de zonde, tegen de duivel. Gode zij dank dat er in die strijd één aan de spits treedt. Als wij met die geestelijke wapenrusting alleen moesten strijden, dan zou het nooit gaan. Maar die koning gaat zijn kerk voor. Ze hebben hier op aarde een strijd. Dat kan een heel bange strijd zijn. Het water kan soms tot aan de lippen komen bij Gods kinderen. Soms denken ze, Heer, hoe zal mijn einde nog zijn? Zal ik nog als een huichelaar openbaar komen? Wat kan het bang zijn wanneer de Satan Gods kind bestrijdt, bij dagen en bij nachten? O, die driehoofdige doodsvijand, de wereld, de duivel en het verdorven bestaan van binnen. Wat liggen Gods kinderen menigmaal onder? Maar toch, in de hoogste nood, in de verschrikkelijkste bestrijdingen, mogen ze weten dat God van hen afweet. Hij zal hen uitredden, ook uit de zwaarste beproeving. Hier zal het een strijd blijven, maar straks zal de overwinning komen. Dan zullen ze meer dan zijn dan overwinnaars, door hem die hen heeft lief gehad. Als dan de strijd voorbij is en ze laten hier een zondig lichaam achter op aarde en de tranen liggen nog op hun koude gezicht en de ogen worden dichtgedrukt, dan mogen ze ingaan in de gewesten van de heerlijkheid. Dan mogen ze met hem over alle schepselen regeren. Dan zal die grote koning hun een palmtak geven, het teken van overwinning. Dan zal hij zeggen, gij zijt getrouw geweest tot de dood. Ik zal u geven de kroon des levens. Dan zal dat dierbare lam zijn volk een kroon op de slapen zetten, een eerkroon. Maar ze zullen hem niet willen dragen, nee. Ze zullen hun kroon neerwerpen aan de voeten van het lam. Dan hebben ze geen onderwijs meer nodig. Dan zullen ze geen profeet meer nodig hebben. Dan zullen ze niet meer zien door een spiegel en een duistere reden, maar zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen ze eeuwig goden een welriekende reuk mogen zijn, geheiligd in het offerbloed van het lam. Dan zullen ze als koningen mogen heersen met God en met het lam. Dan hebben ze alle moeite en alle verdrukking afgelegd. Dan zullen ze de stem van de drijver niet meer horen. Dan zullen ze nooit meer behoeven te zondigen. Dan behoeven ze de gemeenschap Gods niet meer te missen. Dan behoeven ze zijn geest niet meer te bedroeven. Dan zullen ze zijn wet niet meer vergeten, zijn woord niet meer verlaten. De gemeenschap der heiligen zal niet meer verbroken worden. Dan zal het eindelijk eeuwig vrede zijn. Amen. Heere, geef ons toch door genade die vrede die niemand van ons kan missen. En dat door die vredevorst die het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. Alles is voldaan. O Heere, wilt u ons allen kennis geven aan die middelaar in de gangen van zijn vernedering, maar ook in de gangen van zijn verhoging, opdat we hem kennen en de kracht zijn opstanding en de gemeenschap zijn lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, opdat ook wij enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Heere, wil de naprediker zijn van dit gelezen woord. Wilt u betonen dat u ook in de weken terug kunt brengen in de gedachten. En in onze gebeden mogen we het nog bemediteren, Heere. Wil dan nog een zegen schenken. En kon het zijn, Heere, wilt u ook geven wat nodig is in de week die aanstaande is. Denk aan onze dominee als hij de terugreis met degene die hem vergezellen zal ondernemen. Wilt u hem dan ook een veilig geleide bieden met de zijnen? En ook weer veilig thuis brengen. En wilt u ook gedenken, Heere, als we de arbeid weer ter hand zullen nemen. Wilt u dat een ieder op zijn plaats zegenen. En wilt u ook de kinderen gedenken als ze weer naar school gaan. Heere, wilt u ze ook goed en nabij zijn. Op de Juliana-school, op het Calvijn-college, op het Horenbeek-college, de andere vormen van onderwijs ook in kapellen. Heer, u kent overal de nood en de behoeften. Wilt u erin voorzien, ook in de vacatures die steeds er nog zijn, zowel in de leiding van de school als het onderwijsgevend of onderwijsondersteunend personeel. Heere, wilt u er toch in voorzien, opdat onze kinderen op grond van schrift en belijdenis het onderwijs ook nu nog zouden mogen ontvangen. Wilt u zo met een ieder zijn die daar een taak in heeft, ook onder ons. Heere, wees ons zo nabij. Heb dank voor uw hulp. U gaf een stem om te lezen. U weet hoe zwak het allemaal was, maar u hebt krachten gegeven. En wilt u dan geven dat uw naam daarvoor zullen verheerlijken? En dat niet om iets uit ons, maar doet u ermee hetgeen u behaagt en waartoe u het zendt, om Jezus wil. Amen. Zingen we nu onze slotzang, Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heuglijk lot dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Zingen we nu onze slotzang, Psalm 16, vers 3. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.